Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 343 van ons leesjaar. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 22, uit de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 tot en met 11, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 5 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen van de Apostelen de verdedigingsrede die de heilige Paulus voert in Jeruzalem, nadat hij gearresteerd is. Hij spreekt zijn broeders aan in het Hebreeuws. En dan lezen wij ook de reactie hierop van de tribunus en de centurio. In de tweede brief aan de Korintiërs lezen wij verder in de ondertiteling Inzameling voor Jeruzalem. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verdichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22. Broeders en vaders, luister nu eens naar mijn verdediging. Toen ze hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. Hij zei, ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië. Maar ik ben hier in de stad opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliel, stipt volgens de wet van de vaderen. Ik had net zo'n ijver voor God als u vandaag hebt getoond. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet. Zoals de hoge priester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen. Ik kreeg zelfs brieven van hen mee, voor de broeders in Damascus, om ook daar mensen gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem. Maar wat gebeurde er? Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur, plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik antwoordde, wie bent u dan, Heer? En hij zei tegen mij, Ik ben Jezus de Nazoreër die jij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van degene die tegen mij sprak. Ik zei, wat moet ik doen, Heer? Toen zei de Heer tegen mij, sta op en ga naar Damascus. Daar zal je precies worden gezegd wat je te doen staat. Maar omdat ik door dat felle licht niet meer kon zien, namen mijn metgezellen mij aan de hand mee naar Damascus. Een zekere Ananias, een vroom en wetsgetrouw man, die goed bekend stond bij alle Joden daar, kwam naar me toe, ging voor me staan en zei, Saul, broeder, kijk me aan. Op datzelfde ogenblik zag ik hem. Hij zei, de God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen. Want jij zult voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Wat aarzel je nu nog? Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af. En wat gebeurde er? Na mijn terugkeer in Jeruzalem was ik eens in de tempel aan het bidden, toen ik in extase raakte en hem daar zag. Hij zei tegen mij, haast je, verlaat onmiddellijk Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aannemen. Ik zei, Heer, ze weten dat ik het was die overal in de synagogen de mensen die in u geloven gevangen nam en geeselde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, stond ik erbij. Ik was het ermee eens en paste op de kleren van degenen die hem ter dood brachten. Hij zei tegen mij, ga, want ik stuur je weg. Naar de heidenen. In de kazerne. Tot zover hadden zij naar hem geluisterd. Maar toen begonnen ze luidkeels te schreeuwen. Weg met hem! Zo iemand verdient het niet om te leven. Krijsend zwaaiden ze met hun kleren en gooiden ze stof in de lucht. Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen. Hij gaf opdracht hem onder geestelslagen te verhoren, om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. Maar toen zij hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio, mogen jullie een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling? Toen de centurio dat hoorde, ging hij het de tribunus melden en zei hem, wat bent u van plan? Die man is een Romein. De tribunus ging naar hem toe en zei, zeg eens, bent u een Romein? Hij zei, ja zeker. De tribunus antwoordde, ik heb voor dat burgerrecht een vermogen betaald. Paulus zei, en ik ben als Romein geboren. Onmiddellijk lieten degenen die hem zouden verhoren hem met rust, en de tribunus sloeg de schrik om het hart, toen hij zich realiseerde dat het een Romein was die hij had laten vastbinden. Voor het Sanhedrin. De volgende dag liet hij Paulus uit de gevangenis halen en gaf hij de hoge priesters en het gehele Sanhedrin opdracht om bij elkaar te komen, want hij wilde te weten komen waarvan hij nu precies door de Joden werd beschuldigd. Vervolgens bracht hij Paulus naar hen toe en zette hij hem tegenover hen. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. U te schrijven over de hulpverlening aan de heiligen lijkt mij overbodig. Uw bereidwilligheid is mij bekend. Met trots spreek ik over u bij de Macedoniërs. Achaïe staat al sinds vorig jaar gereed. En uw ijver heeft de meesten van hen aangestoken. Ik heb onze broeders gestuurd om te voorkomen dat ik in dit opzicht ten onrechte met trots over u gesproken heb. Ik wil dat u inderdaad gereed staat, zoals ik heb beweerd. Anders zouden wij, als de Macedoniërs die met mij meekomen, zien dat u nog niet klaar bent, ons over deze onderneming moeten schamen, om van u maar te zwijgen. Ik vond het daarom nodig de broeders te vragen naar u vooruit te reizen en ervoor te zorgen dat de gift die u had toegezegd tijdig wordt ingezameld en voor me gereed ligt, maar dan een gulle gave en geen karige gift. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart besloten heeft, zonder tegenzin en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht om u met allerlei gaven te overstelpen, zodat u altijd in alle opzichten goed voorzien bent en nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen. Zijn gerechtigheid zal altijd blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en brood geeft als voedsel, hij zal ook u zaad verschaffen, het vermenigvuldigen en uw gerechtigheid rijke vrucht laten opleveren. Zo bent u van alles rijk voorzien om vrijgevig te kunnen zijn. En door onze bemiddeling wordt uw vrijgevigheid weer reden tot dankzegging aan God. Want dit dienstbetoon voorziet niet alleen in de noden van de heiligen. Het wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Tot dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken, omdat u het evangelie van Christus gehoorzaam beleidt en omdat u met hen en met alle anderen vrijgevig wilt delen. In hun gebed voor u tonen zij hun genegenheid voor u, vanwege de overvloedige genade die hij u heeft bewezen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hoofdstuk 10. Valse beschuldigingen. Ik, Paulus, volgens u zo schuchter in de persoonlijke omgang, maar zo flink als hij eenmaal vertrokken is. Ik doe een beroep op u, bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Ik verzoek u, dwing me niet tot zo'n flink optreden als ik bij u ben, met het zelfvertrouwen dat ik mij meen te kunnen veroorloven tegenover enige lieden die denken dat wij handelen uit menselijke beweegredenen. Wij zijn mensen, dat wel, maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver. Elke verschansing die wordt opgeworpen tegenover de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. U kijkt alleen naar het uiterlijk. Als iemand ervan overtuigd is dat hij Christus toebehoort, dan moet hij bedenken dat wij ook Christus toebehoren, even goed als hij. Al zou ik me nog meer laten voorstaan op het gezag dat de Heer ons verleend heeft. Overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen. Dan zou ik mij nog niet hoeven te schamen. Maar ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u met mijn brieven probeer te intimideren. Zijn brieven, zegt men, zijn gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn woorden zijn onbeduidend. Wie zo praat, moet dit bedenken: als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen wij niet bij u waren. Het is waar. Wij durven ons niet op één lijn te stellen of ons ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Door zichzelf tot maatstaf te nemen en zich te vergelijken met zichzelf, tonen zij hun onverstand. Wij willen niet overmatig trots zijn, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook u valt daarbinnen. Het is niet zo dat wij onze grenzen overschrijden, wat het geval zou zijn als ons gebied niet tot u zou reiken. Ook bij u zijn wij de eersten geweest die het evangelie van Christus verkondigd hebben. We gaan onze maat niet te buiten door ons te beroemen op het werk van anderen. Maar wel hopen wij dat wij door de groei van uw geloof het evangelie binnen ons eigen gebied op een steeds grotere schaal kunnen verkondigen, in verder afgelegen streken, zonder ons te beroemen op de resultaten die anderen in hun gebied hebben behaald. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Want niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer. Hoofdstuk 11. In de rol van een dwaas. Als u maar een beetje dwaasheid van mij zou willen verdragen, maar dat doet u ook wel. Ik ijver voor u met de ijver van God, want ik heb u met één man verloofd, met Christus, om u als een zuivere maagd naar hem te voeren. Maar soms vrees ik dat u, zoals Eva door de sluwe slang werd bedrogen, uw gedachten laat afleiden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Want als de eerste, de beste, een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of als u een andere geest of een ander evangelie ontvangt dan u van mij hebt ontvangen, verdraagt u dat rustig. Toch meen ik niet onder te doen voor die aartsapostelen, al ben ik dan onbedreven in het spreken, op het gebied van kennis zeker niet, zoals wij dat op allerlei manieren aan u allen hebben laten zien. Of heb ik er verkeerd aan gedaan, u te verheffen, door mijzelf te vernederen en door u het evangelie van God gratis te verkondigen? Andere gemeenten heb ik gebrandschat door van hen een vergoeding aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, heb ik op niemands kosten willen leven. De broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in al mijn behoeften voorzien. Ik heb ervoor gezocht u in geen enkel opzicht tot last te zijn, en dat zal ook zo blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is. Ik zal mij die roem niet laten ontnemen in de streken van Achaïe. Waarom? Omdat ik u niet lief heb? God weet wel beter. Maar ik doe dit en ik zal het blijven doen, om elke kans te ontnemen aan hen die elke kans willen waarnemen om dezelfde roem te oogsten als wij. Schijnapostelen zijn het, oneerlijke werkers, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, de Satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden. Nogmaals, laat niemand mij beschouwen als een dwaas. Doet u het toch, dan moet u mij ook als een dwaas mijn gang laten gaan en het goed vinden dat ik mezelf een beetje ophemel. Wat ik ga zeggen is niet in de geest van de Heer, maar ik spreek als een dwaas die vertrouwt op eigen roem. Als zoveel zich beroemen op menselijke voorrechten, mag ik het ook. U die zo verstandig bent, verdraagt graag de dwaasheid van anderen. U verdraagt het immers dat men u tyranniseert, dat men u uitzuigt en beetneemt, dat men u hooghartig behandelt en in het gezicht slaat. Tot mijn schande moet ik bekennen, wij zijn hiervoor te zwak geweest. Maar als anderen het durven, nu komt de dwaasheid aan het woord, dan durf ik het ook. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij kinderen van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Het lijkt waanzin, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd. Ik heb langer gevangen gezeten. Ik heb meer slaag gekregen. En ik verkeerde vaak in levensgevaar. 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. 3 maal ben ik met stokken geslagen. 1 maal gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 heb ik een heel etmaal rondgedreven op volle zee. Vaak op reis, blootgesteld aan gevaren van rivieren en gevaren van rovers. Gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders, met tobben en zwoegen, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in kou en naaktheid. En afgezien van al het andere, wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg voor alle gemeenten. Wie is zwak zonder dat ik het ook ben? Wie komt ten val zonder dat ik gloei van verontwaardiging? Als er toch geroemd moet worden, zal ik roemen op mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus, gezegend is Hij in eeuwigheid. Weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de etnarch van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken om mij te vangen. En om aan zijn handen te ontsnappen, moest ik in een mand worden neergelaten door een venster in de stadsmuur. Spreuken hoofdstuk 29, versen 5 tot en met 7. De man die zijn naaste vlijt, spant een net voor zijn voeten. Voor de voeten van de slechte mens ligt een valstrik, maar de rechtvaardige juicht en is blij. De rechtvaardige erkent het recht van de armen, maar de zondaar heeft er geen begrip voor. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 343. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 22, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 tot en met 11 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 5 tot en met 7. Wij sluiten deze leesdag nog af met een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Laten wij ons oog richten op de apostel Paulus, de krijger van het goddelijke kamp, die op twee fronten slag moest leveren. Strijd van buiten, van binnen angst, zo zegt hij in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 5. Elders somt hij de aanvallen op die hij van buitenaf te verduren heeft. Gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in steden en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 26. Daar voegt hij nog aan toe. De pijlen die hij in deze strijd op zijn tegenstanders afschiet, met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in koude en naaktheid. Ofschoon in velerlei gevechten gewikkeld, zegt hij ook met welke grote waakzaamheid hij het eigen kamp verdedigt. Hij voegt er namelijk meteen aan toe. Afgezien van al het overige, dag in, dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Zie daar hoe hij de strijd moedig op zich neemt en zich tegelijk groothartig inzet om zijn naasten te beschermen. Hij beschrijft het kwaad dat hij leidt en voegt er het goede aan toe dat hij uitreikt. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 343. Morgen op dag 344 lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 23, tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 12 en 13. Dat zijn de twee laatste hoofdstukken uit deze brief. En Spreuken hoofdstuk 29, versen 8 tot en met 11. Na de tweede brief aan de Korintiërs gaan wij dan verder, dus vanaf overmorgen, met de brief aan de Galaten. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om met ons mee te lezen en naar ons te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.